Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid, vrede en vertroosting zij u van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zullen we gaan zingen, en wel van Psalm 89, het derde en het zevende vers. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. 89, de versen 3 en 7. Gemeente, dan stellen we ons nu onder de tucht van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch en dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende den Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is.
De schriftlezing voor vanmorgen, die is genomen uit het boek Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 16. En de lezing begint ook bij vers 16. En die loopt door tot en met vers 31. Handelingen 16, de versen 16 tot en met 31.
En het geschiedde, als wij tot het gebed één gingen, dat een zeker dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, ons ontmoette, welke haar eren groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde volgde Paulus en ons achterna, en riep zeggende: Deze mensen zijn dienstknechten Gods des Alleroosten, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar Paulus, daarover ontevreden zijnde, keerde zich om en zeide tot de geest: Ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van aar uitgaat. En hij ging uit terzelver uren. Als nu de eren van dezelve zagen dat de opens gewens weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: Deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn, en zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de skare stond gezamenlijk tegen hen op, en de hoofdmannen hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis, en geboden een stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. De welke zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in den binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent den middernacht baden Paulus en Silas en zongen Goden lofzangen en de gevangenen oorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende, doe uzelven geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij lichtgeheist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij, lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden, geloof in de Heer Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis.
Gemeente, we hebben in de schriftlezingen een gedeelte gehoord uit Handelingen 16, en dat is niet eens zo erg vreemd dat daar eens uit gelezen wordt, want het is een hoofdstuk dat stampvol staat met wonderen. Als ik ze even op een rijtje voor u mag zetten, het zijn er nogal wat. Begint ermee in dit hoofdstuk, helemaal aan het begin van het hoofdstuk, dat Paulus op zijn tweede zendingsreis in Lystra een zekere Timotheus aantreft. Een man die opgegroeid is in een godvruchtig gezin. En die gaat dan met Paulus mee op zendingsreis in de plaats van Johannes Marcus. Alleen, mensen kunnen plannen maken en goede plannen, en dat hadden ze gemaakt, maar het duurt niet lang of de Heilige Geest die verhindert die plannen ten uitvoer te brengen van Paulus en Timotheus. Want het gezelschap dat wordt verhinderd de reis voor te zetten in de richting die ze zelf zo bedacht hadden. Dat was zeg maar een beetje die westelijke hoek van de provincie Klein-Azië in het huidige Turkije. En dan moet ik zeggen, dat is wel het eerste wonder dat ik in dit hoofdstuk tegenkom. De Heere, die verhindert iets. En ja, dat gebeurt wel, hè. God, die doet ook wonderen die in onze ogen misschien een beetje negatief zijn. Het loopt er dan verder op uit dat de tweetal in het havenplaatsje Troas verzeild raakt. En daar krijgt in de nacht Paulus een gezicht. Hij ziet een Macedonisch man en die roept, kom over in Macedonië en help ons. Dat is het tweede wonder, de Heere die roept. Paulus die geeft dan gehoor aan die goddelijke oproep en ze steken het water van wat tegenwoordig de Bosporus heet over. Ze komen in Europa en de eerste plaats, de eerste stad verenigd belang, dat is dan Filippi, een Romeinse kolonie, een stad door de Romeinen gesticht en ook door de Romeinen vooral bewoond. Bij die stad wordt Lydia, de purperverkoopster, bekeerd. En daar kunnen we dan wel het derde wonder noemen, de bekering van Lydia. En dan, ja, dan komt er in hoofdstuk 16 een hele wonderlijke geschiedenis. Misschien denkt u, ja, natuurlijk, het vierde wonder gaat komen, de bekering van de stokbewaarder in zijn huis. Nee, dat bedoel ik niet. Voordat die man die stok bewaarde, die cipier bekeerd wordt, gebeurt er nog wat anders daar in Filippi. En wat is dat dan? Dat is dat hele wonderlijke gebeuren met die vrouw die een waarzeggende geest heeft. En ik moet zeggen, gemeente, die wonderlijke geschiedenis, die dreigen we vaak een beetje te vergeten in dit hoofdstuk. Wat gebeurt er dan? Nou, na de bekering van Lydia blijven Paulus en ook Silas in Filippi. En op zekere dag, dan begint er een vrouw op straat hen na te roepen. Een vrouw met een waarzeggende geest. Iemand zou zeggen, wat is dat eigenlijk, een waarzeggende geest? Ja, het is een duivelse geest die je de toekomst voorspelt. Misschien zal een van de kinderen zeggen, dat is toch wel handig, hè, als je de toekomst voorspeld krijgt. Nou, het is iets minder mooi als dat het lijkt, hoor. Het is ook minder makkelijk dan dat het lijkt. Laat ik een voorbeeld geven uit de Bijbel, dan neem ik Saul, koning Saul. Zo'n beetje aan het eind van zijn leven zocht hij een vrouw die een waarzegster was. Waarom deed hij dat? Nou, Saul en zijn leger stonden op het punt de strijd aan te winden met de Filistijnen. En Saul wilde graag weten hoe dat allemaal af zou lopen. Dat wist hij natuurlijk niet. Maar Samuel leefde ook niet meer. Die kon niet gevraagd worden, geraadpleegd worden. Dus dan maar naar een waarzegster. Die moet hem dan vertellen hoe die veldslag af gaat lopen. En wat zegt die vrouw hem? Dat fout afloopt. De Israëlieten gaan verliezen. En Saul zelf zal zijn leven gaan verliezen. Misschien dat u denkt, dat was natuurlijk toch wel handig, hè. Want toen Saul dat wist, dan is hij natuurlijk spoorslags teruggegaan naar zijn soldaten. En heeft hij bevel gegeven om de tenten maar af te breken. En in het duister van die nacht nog terug te gaan naar huis. Nee. Toen Saul dat allemaal wist, toen ging hij terug naar zijn leger. En toen de dag aanbrak, ging hij vechten en hij verloor ook de slag en hij verloor zijn leven. Dus u ziet wel, aan die waarzegster had hij niet zoveel gehad. Nou, zo was het met deze vrouw, met die waarzeggende geest in Handelingen 16 ook. Ze sprak de waarheid. Want met een harde stem schreeuwden ze telkens door de straten, deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogste, die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dat klopt. Maar u weet het inmiddels van koning Saul, hè? Pas op als een duivelse geest je de waarheid gaat zeggen. En wat doet Paulus dan ook? Hij maakt een eind aan die ongewenste propaganda. Ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat ge van haar uitgaat. En daar hebt u dan het vierde wonder. De duivel uitgedreven uit die vrouw. En daarmee lijkt tegelijk ook de tweede volgelinge van de Heere Jezus in Filippi gekomen te zijn. Alleen als u dat mocht denken, dan hebt u het mis. Want dat is alleen maar schijn. De duivel is uitgedreven uit die vrouw. En die valse propaganda is ten einde gebracht. Dat is een wonder. Maar dat die vrouw vervolgens de Heere Jezus volgt, daar hoor ik niks van. Ik lees wel een heel ander gevolg en dat is dit. Die vrouw die opereerde niet in haar eentje, nee. Er waren mannen, hoe dat precies zat, dat vertelt de Bijbel niet, maar er waren mannen. En die waren de eigenaar van die vrouw met die waarzeggende geest. En als die vrouw de waarheid niet meer kan voorspellen, dan zijn de inkomsten die zij vingen opgedroogd. En daar zijn ze natuurlijk niet zo blij mee, dat snapt u wel. He, en ja, vandaag de dag is nog net eender hoor, als grote directeuren, als die weggaan bij een groot bedrijf, dan krijgen ze een bonus mee. En als die bonus een keer weer afgepakt wordt en teruggeschroefd, dat is natuurlijk niet zo leuk. He. Daar zijn ze het echt niet mee eens. Trouwens, wie wil er wel achteruit gaan in zijn inkomen? En dat is met die mannen ook. Wat gebeurt er dan? Wat doen ze dan? Ze gaan wraak nemen. Ze veroorzaken in Filippi een ordinaire rel. En duurt niet lang of de straten zijn vol met mensen. Een grote volksoploop volgt. Je kunt zeggen, Satan gaat wraak nemen op Paulus en Silas. Ze worden als twee boeven voor het gerecht gedaagd. En wat is de aanklacht? Deze Joden willen hier in onze bloeiende stad met hun vreemde gewoonte eventjes de zaak op zijn kop zetten. En u proeft wel hoe de zaak gekleurd wordt, hè? Deze Joden, nou ja, dan hoef je voor de rest natuurlijk al niet meer te vragen. Duurt niet lang of Paulus en Silas worden gegeeseld en vervolgens als zware misdadigers opgesloten in de gevangenis. En ze worden dan niet zomaar in een cel gegooid, nee, hun voeten worden ingeklemd in een stok, dat is een blok, twee houten balkjes, één scharnier die beide balken verbindt, en dan aan allebei de kanten twee holle uitsparingen, dan kun je de onderkant van de benen ertussen doen, je klapt de handel dicht, een slotje eraan, en je gevangenen lopen echt niet meer weg. En je moet zeggen, zo is dan de voortgang van het evangelie in Europa tot staan gebracht. De dagen van beide zendelingen, Paulus en Silas, die lijken geteld. Het woord van God is letterlijk aan de ketting gelegd. Zo lijkt het. Ja, zo lijkt het. Maar wat gebeurt er? Het volgende wonder. En wat dat volgende wonder is, gemeente, het vijfde, dat lees ik in de tekst van vanmorgen. Die vindt u in het 25ste vers van Handelingen 16. Handelingen 16, 25ste vers. Daar lees ik. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen godelofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. Ik heb straks in de preek vijf punten. Ten eerste wie er zongen, ten tweede waar ze zongen, ten derde waardoor ze zongen, ten vierde waarom ze zongen en ten slotte waartoe ze zongen. Maar zullen we eerst zelf gaan zingen? En wel Psalm 116, dat zijn maar kleine versjes. Ik heb gekeken in de versen 1, 2, 3 en dan vervolgens vers 10. God heb ik lief, want die getrouwe Heer. 2, ik lag gekneld in banden van de dood. 3, och Heer, och wierd mijn ziel door u gered. En het 10e vers, ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen, u al mijn geloften brengen. Dat zijn de versen 1, 2, 3 en vers 10 van Psalm 116. En ik kijk even, maar ik zie, ik heb verder geen afkondigingen die ik nog vergeten zou zijn. En anders hoor ik het wel. Psalm 116, de versen 1, 2, 3 en 10. Zullen we straks na de preek, dus na het amen, aan het slot van de preek, zingen uit Psalm 42 en daarvan het vijfde vers, maar de Heer zal uitkomst geven. En zullen we dat zingen zonder verdere aankondiging, dus na de preek zonder verdere aankondiging. 42, vijfde vers. Paulus en Silas, die zitten onder barre omstandigheden in de gevangenis van Filippi. En wat doen ze daar? Zingen. Althans, dat lees ik in de tekst. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas. En zongen gode lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. En dat brengt me meteen bij het eerste punt. Wie er zongen? Gemeente, dat er in gevangenissen gezongen wordt, Dat is echt wel zeldzaam. Doorgaans wordt er in dat soort gebouwen niet zo erg uitbundig gezongen. Waarom niet? Nou ja, tussen vier van die muurtjes begin je niet zoveel. En er wordt ook meestal niet erg veel plezier beleefd. Dat je de allereerste nacht van zo'n verblijf in een gevangenis niet zo best slaapt en ook niet veel slaapt. Ja, dat zal waar zijn, hè, want zeker toen in die oudheid, dan kon je in een gevangenis heel makkelijk wakker blijven. Heel makkelijk. Vanwege de honger. Ze stonden niet gelijk met een warme maaltijd en drie gangen menu klaar voor je, hoor. Of vanwege de pijn, of vanwege de angst, onzekerheid, of vanwege de kou, want ja, hoe gaat het allemaal aflopen, hè? Zou die deur die dicht gegaan is ooit nog eens een keertje voor je open gaan? Dat weet je niet. Nou, Paulus en Silas, die lagen die eerste nacht in de gevangenis ook wakker. Waarom? Hadden ze zoveel pijn dat ze niet slapen konden? Ze waren inderdaad ruw gegeeseld. En ja, geeselslagen van toen der tijd, die mag je nooit vergelijken, gemeente, met een paar corrigerende tikken van een schoolmeester of zo, hoor. Als je gegeeseld werd, dan werd dat vlees op je rug kapot geslagen. En dan gloeide vervolgens je rug van de pijn. En als dat nou het enige nadeel was van een geeseling, nou dan had je nog niet zoveel te klagen. Nee, maar dat is toch niet de reden dat ze nog wakker zijn. Zijn ze wellicht nog wakker vanwege dat ongemak van die stok, die twee balkjes die om hun enkels geklemd zijn, want ja, u snapt wel, dan kun je ook niet zo lekker slapen. Zo'n stuk hout om je enkels. Maar dat is ook de oorzaak niet. Zijn die twee dan wellicht nog altijd wakker omdat hen onrecht is aangedaan? Ze zijn die dag ervan beschuldigd dat ze andere zeden wilden gaan invoeren in de stad Filippi, volslagen uit de lucht gegrepen. Maar daar zit hun wakker zijn ook alweer niet op vast. Zitten ze samen dan te overleggen, zinnen ze op wraak, wraak omdat ze ten onrechte gegeeseld zijn, hè? Dat is gebeurd, ten onrechte gegeeseld. Paulus is een Romein staatsburger, die mogen helemaal niet gegeeseld worden. Dat is een burgerrecht wat je dan hebt. En is Paulus nou kwaad? En zit hij te denken welke stappen dat hij de andere dag gaat ondernemen om het die rechters is flink betaald te zetten daar. En kan hij daarom maar niet in slaap komen? Nee, dat is het ook niet. Gemeente, deze beide evangeliedienaars, die kunnen niet in slaap komen omdat ze geen rust hebben. En waarom hebben ze geen rust? Ze zitten vol van het woord van God. Dat woord des Heren, dat woont in die nacht rijkelijk in hun hart. Want die vier muren van die binnenste kerker waar ze gebracht zijn, ja, die vier muren kunnen een heleboel tegenhouden, dat is waar, maar het woord van God houden ze niet tegen. Het woord van de Heer is nooit gebonden, hè. Zelfs niet als je zo'n zwaar blok aan je been hebt zitten. En daarom bidden die twee mannen. En daarom zingen ze ook omtrent de middernacht in die kerker. En dat kan niemand tegenhouden. Niemand. Waarom bidden ze? Waarom zingen ze? Nou, al zijn de deuren van die gevangenis allemaal netjes op slot gedaan, er zijn deuren die op dat moment toch wagenwijd openstaan. En daar zijn de deuren naar boven toe. naar de Heere toe. En zelfs als die hele stad, die hele kolonie Filippi slaapt, inclusief de stokbewaarder, de Heere die waakt. Want de bewaarder van Israël die slaapt nog sluimert. En daarom bidden ze ook. Want ik lees in onze tekst en omtrent de middernacht baden Paulus en Silas. Ze baden ook. En gemeente, weet u wat bidden is? Bidden, dat is niet wat wij er zo vaak onder verstaan, hè. Wij denken nog alles dat bidden hetzelfde is als een verlanglijstje van ons indienen bij de Heere. Maar dat is het niet. Deze twee mannen zijn niet in sneltreinvaart een soort verlanglijstje aan het afwerken aan de Heere voor te leggen. Ik hoor ze er ook niet in die gevangenis roepen van Heere, help ons toch. Haal ons hieruit dit muffe hok weg. En behoed ons, Heere, want u weet het, we zijn hier onschuldig opgesloten. Bevrijd ons, we zijn toch uw dienaren. Help ons dan, nee, bidden, gemeente, echt bidden. Dat is heel iets anders. Bij echt bidden staat niet de bidder centraal. Maar God, hij is de aanbedene. Bidden, dat is altijd allereerst en allermeest God aanbidden. God groot maken. Dat wil zeggen dat je Gods goedheid en zijn majesteit, zijn genade, zijn heerlijkheid gaat prijzen. Kijk, en dat deden nou die apostelen. Hoe weet ik dat? Dat lees ik in de tekst van vanmorgen. Want er staat niet alleen en omtrent de middernacht baden Paulus en Silas, maar vlak erachteraan lees ik dan, en zongen God de lofzangen. En dan wordt dat in onze Nederlandse vertalingen allemaal niet zo erg duidelijk, maar als je de grondtaal leest, dan is het helder en klaar, dat bidden en dat zingen, die twee dingen, die horen helemaal bij elkaar. Paulus en Silas, ze bidden lofzingend. Ik kan het ook anders zeggen, ze zingen aanbiddend. En ja, dat kan ook eigenlijk niet anders zijn. Je kunt niet bidden zonder de Heere de eer te geven. En je kunt ook niet zingen zonder voortdurend de Heere te bidden. Kijk de psalmen er maar eens op na. Dan kom je dat ook tegen. Dan is het ook niet vreemd wat hier staat. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen God de lofzangen. Maar ik moet zeggen, zoiets hoor je niet elke dag. Waar dit bidden, dit zingen gehoord wordt, dan mag je rustig spreken van een wonder. Een goddelijk wonder. Want dat bidden en zingen er in die gevangenis, dat is niet door die twee mensen eventjes georganiseerd. Dat is iets bijzonders. Trekt ook de aandacht, hè. Kijk dat die andere gevangenen daar, midden in de nacht, naar Paulus en Silas zaten te luisteren. Dat komt niet alleen omdat er in gevangenissen veel vaker gevloekt dan gebeden wordt. Maar er zit bovenal hierop vast, biddend zingen en zingend bidden is iets vreemds. Als je dat meemaakt, dan besef je, hier is iets bijzonders aan de gang. Dit is iets heiligs, dit is iets van de Heere. Dit is een eredienst voor de naam des Heeren. En ja, deze eredienst er in die gevangenis, die vond niet alleen maar plaats op een heel erg ongebruikelijke plek, een gevangenis. Maar ook op een heel raar moment, midden in de nacht. En dat brengt me tegelijk vanmorgen bij het tweede punt, waar ze zongen. Was een hele merkwaardige plaats, in de gevangenis, op een raar tijdstip, in de nacht. Toch gemeente, kan best eens zo wezen dat die dingen nu niet helemaal onbekend zijn. Ik bedoel die nacht. en die gevangenis. Het is niet dat ik denk dat u ooit achter de tralies hebt gezeten, hoor, dat weet ik niet. Maar een mens kan onder bepaalde omstandigheden zich in een soort gevangenis voelen. Compleet met een blok aan je been. Want kent u ook niet die slapeloze nachten? Dat je neergedrukt wordt door een hele zware last. Dat er allerlei zorgen maar malen door je hoofd. En dan kan het er net op lijken dat de donkere muren van je slaapkamer op je afkomen. Het kan best eens wezen dat u dat wel eens hebt meegemaakt. Alleen, hebt u toen ook gezongen? Een lofzang tot eer van God. Laat ik maar een voorbeeld geven. Hebt u toen misschien gezongen? Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Dat is zo eenvoudig nog niet hoor. Als je midden in de nacht als het ware in de gevangenis zit en je wordt omgeven door allerlei onoplosbare vraagstukken. En dan komt er misschien nog wel wat bij, hè, die meest beklemmende vraag van en hoe sta ik er nou persoonlijk voor met betrekking tot de eeuwigheid? Dan kan het best eens wezen dat je een eeuwige nacht voor je ziet. En een gevangenis waar je nooit meer uit zult komen. Die plaats waar altijd duisternis zal zijn. En waar wening heerst en knersing der tanden. Als je dat gezien dan kan donker worden. En dat je dat nou allemaal aan jezelf hebt te danken. Door je zonde. De toren van God. En dan is het niet alleen erg donker. Maar dan kan het ook benauwd worden. Elke dag kan de laatste zijn. En dan, als je nou onbekeerd gaat sterven. Moet je zo God ontmoeten. Maar het is niet alleen in die situatie hoor, dat je midden in dat nachtelijke duister komt te zitten. Het kan ook gebeuren dat je de Heere oprecht mag vrezen. Maar dan kun je toch ook weer die nacht meemaken. Want ja, dan heb je door Gods genade het geloof ontvangen. Je mag leven door het geloof. Maar dat wil niet zeggen dat je het altijd even voor het oprapen hebt. Soms lijkt het alsof Gods gunst je niet kan bereiken. Alsof al het goede bij je handen wordt afgebroken. En dat het werk van de Heere in je leven nog maar net begonnen is. Maar het lijkt ook alweer ten einde te zijn gekomen. En dan zit je inderdaad ook midden in het donker. Grote zorgen. Dan heb je een leven als in een donkere gevangenis. En wat gebeurt er dan? Ja, dan wordt het heel erg stil in je hart. Dan kun je toch echt niet zingen, hè? Of het zou een treurpsalm moeten zijn. Denk dat dat nog wel een beetje gaat. Met de dichter van Psalm 25 bijvoorbeeld. Eenzaam ben ik en verschoven. Ja, de ellende drukt me neer. Dan kun je het volgen als die man even verderop ook zingt. Duizend zorgen, duizend doden kwellen mijn angstvallig hart. Herkent u het? Maar let er nou goed op. Zo ging het bij Paulus en Silas niet. Die twee, die kunnen daar in de gevangenis de slaap niet vatten. Waarom niet? We hebben het al gezien, dat was niet vanwege teleurstelling, ook niet vanwege angst, niet vanwege de kou, niet vanwege de pijn. Nee, ze kunnen de slaap niet vatten, omdat er in hun hart een luide juichtoon klinkt. Een juichtoon. Want dan liggen ze daar in een tehuis vol misdadigers. Daar maken ze zich verder niet zo druk om. In hun hart leeft krachtig het woord des Heren. En dat woord van God leeft in hen zo sterk, dat blijft niet in hun hart zitten, dat moet er ook uit. En zeker, In die gevangenis kunnen ze op dat moment niet preken. Maar het evangelie moet toch naar buiten. En hoe gebeurt dat dan? Gaan Paulus en Silas dan als een, ja, laat ik maar een Bijbels beeld gebruiken, als een eenzame mus op het dak sjilpen? Of gaan ze kirren als een duif of piepen als een zwaluw? Nee. Het wordt zingen. Gods goedheid, die komt er dan bij Paulus en Silas uit. Het staat duidelijk hier dat het een loflied was. En dit alles gebeurt helemaal ook naar het woord des Heren. Want wat heeft ook alweer de apostel Jacobus geschreven? Is iemand onder u in lijden dat hij bidden? Is iemand goedsmoeds dat die psalm zingen? En dat brengt me bij het derde punt van morgen. Waardoor ze zongen. Gemeente, ik kan me goed indenken dat u zo de preek luisterend zegt. Nou, best dominee, die Paulus en zijn compagnon, die zongen er dus in die gevangenis. En dat is een goede zaak volgens Jacobus. Maar waar haalden die twee nou toch de drang vandaan om uitgerekend lofliederen ter ere van God te gaan zingen? Mag ik u het geheim verklappen? Het geheim is de Heere Jezus. En als ik dat zo zeg, moet ik het natuurlijk wel een beetje duidelijk maken. Dan neem ik u, om dat duidelijk te maken, even mee uit die gevangenis naar een heel andere plaats, naar een heel ander huis, een ander vertrek. Een opperzaal in Jeruzalem. De plaats waar de Heere Jezus met zijn discipelen het laatste avondmaal heeft gehouden. En als dan het brood is gegeten en de wijn is gedronken, dan begint de zaligmaker te zingen. Ja, te zingen. In de nacht waarin hij verraden gaat worden. De nacht waarin de weg gaat naar het kruis. In diezelfde nacht waarin de Heer ook tot de dood toe bedroefd zal zijn, zich diep zal neerbuigen in de hof van Gethsemane, in die nacht waarin droppelen bloeds van zijn gelaat op de aardbodem zullen neerdruipen, in diezelfde nacht wanneer de Heer door duisternis moet reizen en de Godverlatenheid tegemoet gaat, in die nacht gaat de Heere Jezus ineens zingen, een lofzang. En wel de psalmen 115 tot en met 118. Dat noemen ze, dat stukje psalmen, het groot Hallel, oftewel de lofzang. Want zo staat het bij Matthäus. En als ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. En hij zei, hoe kon dat nou gebeuren? Om in het aangezicht van de dood te gaan zingen, bijvoorbeeld Psalm 116, we hebben het zelf gezongen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. Nou, zaligmaker is al hier de gang van een zware misdadiger gaan maken. De gang naar het vloekhout. Kruis. Maar als hij die weg aanvangt, dan bewandelt hij die weg als een held. Christus is zeker namelijk van de overwinning. En hij gaat de wil van zijn hemelse Vader volbrengen. Die houdt hij tot het eind toe. Wat gaat de Heere dan doen aan het kruis? Dan gaat hij heen als een lam ter slachting. Om aan zijn hemelse Vader zijn recht terug te geven. Aan de vloekbalken zal hij de hel, zal hij de duivel tarten door zijn gehoorzaamheid tot in die Godverlatenheid toe. En zo zal de Heere heen gaan en alle machten overwinnen. Want hij heeft lief tot het einde toe. En als ik dat nou bij de Heere Jezus gezien heb. En ik draai mijn blik weer even terug naar die gevangenis in Filippi met Paulus en Silas. Wat zie ik dan? Dan zie ik hen ook zingen. Zingen onder omstandigheden waarin anderen alleen maar gevloekt zouden hebben. En hoe kunnen ze dat nou? Alleen maar door de Heere Jezus. Want Hij woont door zijn woord en geest in hun harten. Gemeente, hier ziet u dat geloof dat de wereld overwint. Het geloof dat de Heere zelf werkt. Dat Hij krachtig maakt, dat Hij onderhoudt. Paulus en Silas. Ze kunnen daar in het nachtelijke duister zingen. Met het oog gericht op de grote zaligmaker, de grote zanger, de Heere Jezus, die voor de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Alleen door de Heere Jezus Christus hebben Paulus en Silas reden om te juichen. Al is die nacht om hen heen o zo somber en zie je nergens enige reden. Al is het nog zo donker, want Hij, de zaligmaker, Hij heeft de overwinning behaald. En zo zingen die beiden dan in de nacht. Iemand zou zeggen, ja dominee, dat begrijp ik nou wel, hoe ze zo uitbundig konden zingen. Dat kwam tenslotte door de Heere Jezus. Maar er is toch nog niet alles meegezegd, want hoe leert een mens dat nou? Hoe leer je dat? Lof zingen in de duisternis. Daar moet toch zoiets als een reden voor zijn. Nou, dat brengt me bij het vierde punt van morgen waarom ze zo zongen. Ik denk dat je verschillende redenen aan kunt wijzen. Waarom onder die zware omstandigheden Paulus en Silas in de gevangenis van Filippi hebben gezongen. Ze zongen niet alleen met het oog gericht op het verzoeningswerk dat de Heere Jezus had volbracht, maar ze wisten daarbij ook dat Christus aan het kruis al de vijandige machten had ontroond. Ook al hadden die eigenaars van die voormalige waarzegster hen vast laten zetten, en ook al deed de duivel zijn best om deze twee evangeliedienaren totaal uit te schakelen, toch wisten ze dat al die duivelse machten het al verloren hadden van de Heere. Want er zou een dag komen dat alle knie zich zou buigen voor de Heere der Heerscharen. En nou heb ik een vraag en u hebt u dat ook al geleerd. Zingen, lof zingen vanwege de Heere die de macht van de boze vernietigend heeft verslagen. Ik weet best, de mens kan soms zorgen hebben, hè? Maar het geloof mag soms ver boven al die zorgen uitzingen. Niet pas eens een keertje achteraf als de Heere uitkomsten heeft gegeven, maar ook van tevoren. En dan gaat het net als bij de intocht van de kinderen Israëls in Kanaan. Toen heeft het volk Israël al gejuicht voordat de muren van Jericho waren gevallen. Want de Heere, die staat ver verheven boven al die aardse machten. Maar nou denk ik dat er ook wel een andere reden geweest zal zijn dat die harten van Paulus en Silas om daar lofzangen te gaan zingen in de nacht. Waarom ze dat deden? Die mannen die waren namelijk ook verblijd dat ze waardig geacht werden om Christus wil smaadheid te leiden. En ik weet, gemeente, dat is een merkwaardige vreugde die weinigen meer kennen. Want veracht wordt de smaadheid leid om de naam van Christus. Als je dat ontmoet, ja, dan zitten we doorgaans meteen diep in de put, hè. Maar het echte geloof kent een blijdschap als de voeten van de heiland gedrukt mogen worden. Weet u, als je lijden mag om der wille van de Heere Jezus, dat is een bewijs van zijn verkiezende liefde. Want met dat lijden wat je overkomt, er overkomt je niet iets vreemds hoor. Maar het is naar zijn eigen belofte. We moeten toch door veel verdrukkingen ingaan in het koninkrijk Gods. Misschien is bij u ook de weg naar de hemel met verdrukkingen geplaveid. Maar dan wordt zijn kracht in onze zwakheid volbracht. Juist in de verdrukkingen is de Heere zijn kinderen het meest nabij. Want dan leert een arm mens echt voluit zingen van het heil dat door hem bereid is. En dan weet ik wel, dat gaat tegen ons in, hè. Maar als u genade mag kennen, dan bent u erachter gekomen. Dat het geloof het innerlijk van die mens niet mee heeft. En daarom kan ik hier het lezen in de tekst en omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen Godelof zingen. Kent u dat zingen ook? Lof zingen. Al brengt u het nooit veel verder dan de eerste, de beste klaagzang. Als dat zo bij u is, dan moet u eens kijken naar nog een andere reden waarom Paulus en Silas daar hebben gezongen. Ze zitten er samen in die gevangenis, ongemakkelijk natuurlijk vanwege dat blok aan hun benen. Een opengeploegde rug, ze hebben honger, dorst. Dus er is, je zou zeggen, geen enkele reden om een lofzang aan te heffen. En wat doen ze? Ze zingen Godelofzangen. Hebt u het ook wel eens geprobeerd om in de grootste ellende de naam des Heren te verheffen? Dat is trouwens een heel probaat middel tegen elke ellende. Mag ik een voorbeeld uit de schrift geven? Ik kijk naar de dichter van Psalm 42. Toen al Gods golven en baren over die man heen gingen, wat deed hij toen? Toen zocht hij in zijn hoogste lof zijn lust. En je moet zeggen, daar knapte men zich van op hoor. Dus ophouden. Met zomaar altijd naar jezelf te kijken en wat je mist, ook geestelijk. Mens moet het leren zichzelf eens te vergeten. En dan naar de Heere te kijken. In dat geval voel je de pijn alvast een stuk minder. Als je psalmen zingt in de nacht. Maar ja, psalmen zingen in de nacht, ik weet niet hoe het bij u is, maar zingen we ze overdag nog wel eens? Moet u bij uzelf eens nagaan. Hoeveel dagen van de week gaan er nou voorbij zonder dat u ook maar één psalm zingt? U hebt de wijsheid van Luther misschien wel eens gehoord, we hebben zo'n Lutherjaar. Zingen, dat drijft de duivel op de vlucht, psalmen zingen. En ja, als u nooit zingt, ik zou er toch eens aan beginnen, want als het goed is, moet je het toch een keertje leren, hè. Waarom? Nou, in de hemel wordt er ook gezongen. In de hel niet. Daar is alleen maar geween en knersing der tanden. En dan moet je eerlijk toegeven, veel mensen die leiden hier op aarde een leven dat erg veel weg heeft van het leven in de hel. Ze zingen nooit. Ze huilen, ze klagen, ze jammeren. Ze bidden niet, nee, ze knarsen tanden alleen. Maar dat treft u bij Paulus en Silas hier niet aan. Omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen Godelofzangen. Maar dat was niet het enige wat er gebeurde. Hè. Er staat nog iets achter ons, achter de tekst. En de gevangenen die hoorden naar hen. En dat brengt me bij het laatste punt. Waartoe ze zongen. Paulus en Silas die zingen Godelofzangen. Dat werd gehoord. Door wie? Niet door de stokbewaarder. Die werd pas bij de aardbeving wakker. Maar dit zingen bleef niet onopgemerkt. De gevangenen hoorden naar hen. Wat zullen die andere gevangenen gedacht hebben? Nou, er zullen er wel geweest zijn die dachten, mens alsjeblieft, hou je mond eens, want zo kunnen we toch niet slapen. Wie haalt het ook in zijn hoofd om midden in de nacht te gaan zingen? En hoop herrie. De gevangenen hoorden naar hen. Er kunnen er ook wel bij geweest zijn bij die andere gevangenen. Die op een andere manier luisterden. Misdadigers die een beetje jaloers werden. En die dachten, wat die twee nieuwelingen hebben, dat weet ik niet. Maar dat is wel bijzonder, hè? Dat moet het wezen. Als je hier zo kunt zingen, dan ben je echt gelukkig. Gemeente zegt dus in ieder geval nou nooit dat het toch niks waard is als je psalmen gaat zingen in de nacht. Juist op dat moment dat het woord van God in Europa in de kiem gesmoord leek te zijn. Toen ging ineens het met dat woord weer de goede kant op. Wanneer? Toen er een lofzang gezongen werd. Want God antwoordde op dat gezang met een complete aardbeving. En toen dat gebeurd was, was er geen echte gevangenis ook meer. En daarom, als de Heer u in de nood brengt, in de ellende, probeer dat nou nooit een beetje weg te poetsen en mis te lopen. Ik kan u een beter voorstel doen. Ga dan eens een lied, een lofzang zingen. Want let erop, een lied werkt altijd wat uit. Ik denk in dit verband aan Augustinus. Was het niet een simpel kinderversje? Wat hij door het openstaande raam hoorde. En zo kwam die man tot bekering. Kinderen op straat die zongen neem en lees. En nou kan best eens wezen dat hier vanmorgen iemand in de Pnielkerk zit. Of iemand die thuis zit mee te luisteren. Die in zijn leven honderden preken gehoord heeft. En toch nog altijd moet zeggen. Ik ben nooit echt door het woord geraakt. Nog altijd onbekeerd. Dan toch kan het gebeuren dat het u net eende vergaat als wat ik eens bij een man meemaakte. Die achter in de 70 was, die is al een heel tijdje terug, ik stond toen in Putten. Sinds dat hij op de zondagschool zat, dat was in de jaren 30, had hij nooit meer een stap in de kerk gezet en buiten de Bijbel geleefd. En toen werd hij oud en toen kwam hij in het ziekenhuis en was onderzocht. Dus de dokter kon niks meer voor hem doen. De man had kanker. En terwijl de ziekte hem in de komende maanden sloopte, schoot op een zekere dag een psalmregel hem te binnen. Had hij op de zondagschool nog geleerd. En dat was de tweede regel van een bekende psalm. Maar ja, bekende psalmen had die man natuurlijk niet. Tweede regel, meer dan die tweede regel wist hij niet. De eerste die kon hij zich niet herinneren. Ergens een oud psalmboekje opgeduikeld, maar hij kon het niet vinden. En wat was die tweede regel? Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. En ja, ik heb het voor hem opgezocht en de eerste regel ook gelezen. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? En wat is er gebeurd met die man? Het was een heel zwijgzame kerel. Dat weet ik niet, maar zijn dochter en zijn schoonzoon zijn korte tijd later, nadat hij gestorven was, tot verandering gekomen. En die schoonzoon is juichend heen gegaan toen die stierf met een hartkwaal. En die dochter die leeft nog altijd een eindje in de 90. En die ziet uit naar de dag dat de Heere haar komt halen. En dan zie je langs de weg van één regeltje uit een lofzang. Wordt een hele familie opgezocht door de Heere. En daarom, ellendige, Weeg nou eens even met al dat gezucht en geklaag. En zwijg nou eens over wat je mist. En praat niet meer met anderen over wat de mens schuldig is. Vertel dat maar tegen de Heer, maar vooral dit. Verhef nou uw ziel en verhef uw hart. En waarheen? Als ik zeg tot de Heer, dan zeg ik het eigenlijk een beetje te krap. Maar verhef uw hart tot de God uws levens. Want dat is een Heere die om Christus wil uitkomst zal geven. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, we komen u danken. We hebben het gezien vanmorgen in uw woord. Waar alles op slot zit, daar komt u heel makkelijk naar binnen. Want voor u gelden geen sloten en deuren. U hebt dat diverse keren ook letterlijk waargemaakt en dan denken we aan Petrus. Maar u maakt het ook waar, Heere, bij een goddeloos mens die niks meer heeft. En als u binnenkomt, dan heeft hij in één keer alles. Een zaligmaker en vergeving. Dan is hij heilig gemaakt in Christus en hij heeft een vooruitzicht van een eeuwig leven. En Heere, we bidden u, geef ons allemaal, jong en oud, dat vooruitzicht. Ga zo met ons, om Christus wil. Amen. Psalm 27, het eerste en het laatste vers, dat is de slotzang. God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? En het zevende vers, zo ik niet had geloofd, dat in dit leven. 1 en 7 van Psalm 27. Gemeente, gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.